onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 89. Psalm 89 en daarvan het tweede vers: ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt. En dan eindigt het met de woorden: ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroom dragen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 89. Dit doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 103 en daarvan het 9e vers: maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Het 9e vers van Psalm 103 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De schriftlezing kwam deze middag uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Job, het eerste hoofdstuk, en daarvan lezen we met elkaar de verzen 1 tot en met 5. Dus de schriftlezing voor deze middag is Job 1, en daarvan de verzen 1 tot en met 5.
Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom, en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn wee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Tot zover.
Gemeente, in de prediking hopen we straks bij dit gedeelte stil te staan. En boven de preek heb ik geschreven de godsvrezen van vader Job. Daar zal het straks over gaan in de preek. De godsvrezen van vader Job. En dan letten we op 3 gedachten. De zegeningen van Job, de zorgen van Job en ook het offer van Job. Maar dan willen we nu eerst met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader alle gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. En opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid. Door het welk de dopen beduid werd. Wij bidden u bij uw grandeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof. Vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon, mogen, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik nu de doopouders vragen om van hun zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. En omdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinstelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle randen ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen, en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Bakker?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, moeder Bakker Visser?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, vader Kommerie?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, moeder Kommerie de Loof?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, vader Reitsma?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, moeder Reitsma Lodder? Wat is daarop uw antwoord, vader Visser? Wat is daarop uw antwoord, moeder Visser Bakker?
Ja.
Lieve doopouders, even een kort persoonlijk woord van mij, nu zojuist jullie ja-woord heeft mogen klinken. Hier in het midden van de gemeente, maar bovenal voor Gods heilig aangezicht. Wat heeft de Heere jullie alle vier rijk gezegend? Als jullie drieën voor het eerst de kinderzegen mochten ontvangen en jullie voor de tweede keer. En dat jullie vanmiddag nu jullie kinderen, Marcus, Melle, Elina en Gideon, hier ten doop mogen houden. En dan denk ik even aan wat een Puriteinse dominee, Andrew Bonar, een van de vrienden van McChain, in zei in een doopdienst. Het was ook tijdens een dooptoespraak. En terwijl de ouders daarvoor in de kerk stonden, mogelijk ook al met het kindje op de arm, en andere ouders met hun kinderen natuurlijk in de bank zaten, toen zei deze godsgezant, dominee Bonar, wat moet er veel door jullie heen gaan als je nu naar je kindje kijkt en jezelf de vraag stelt. Zal dat hoofdje van mijn kind ooit de kroon der heerlijkheid ontvangen en eeuwig mogen dragen? En nog een vraag, zullen de lippen van mijn kind straks in eeuwigheid Gods lof mogen bezingen? En nog een vraag. Zullen die ogen van onze lieveling straks de koning mogen zien in al zijn schoonheid? Nou, dat zijn wel drie hele indringende vragen. En de Heere geeft dat we telkens in de opvoeding met die ogen ook naar onze kinderen zullen leren kijken. En ook naar onszelf en ook naar onze man en naar onze vrouw. En dat die eeuwigheidsernst ook onze opvoeding mag doortrekken. En dat het ons ook op de knieën zal uitdrijven naar de Heere toe. Met de belijdenis, o Heere, het zijn kinderen van ons en daarom kan het niet. Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Om ons kan het niet. Maar Heere, om u toch wel. Want dat belooft de Heer in zijn woord. En die belofte, die wil hij zo dadelijk ook nog eens zichtbare verzegelen bij de heilige doop. En wat mag daar dan ook een rijke pleitgrond te liggen voor jezelf en ook voor je kinderen. Zoals Dominique Olbrugge dat wel eens heel kernachtig zei. Het gelovige gebed richt zich als het goed is op de belovende God. En dan denk ik aan die Godvrezende vader. Die dikwijls ook in zijn binnenkamer te vinden was. Net als Job, wat we straks in de preek zullen gaan horen. En hij worstelde voor zijn kinderen. En hij zei, Heere, al mijn kinderen, ze zijn van u. Ik krijg de schepping en verbond. Maar zei die, maak ze ook van u. In de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. De Heere zegen jullie bij de opvoeding bij zijn geopende woord. Dat zij zo. Maar willen we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 105, het vijfde vers, terwijl de kleine kinderen binnengebracht zullen worden. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na het amen van de heilige doop, dan willen we de doophouders en hun kinderen staande, voor zover dat voor u mogelijk is, toezingen. De zegenbede uit Psalm 134 vers 3, dat zere zegen op uw daal. Dus nu allereerst Psalm 105 vers 5. En na het amen van de heilige doop, voor zover dat mogelijk is, staande Psalm 134 vers 3. Marinus, Bouke, Johannes Bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Mark, Jelle Kommery, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Elina Astrid Reitsma, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Geert Douwe Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dan willen we nu dankzeggen met het gebed uit het formulier en tegelijk ook een zegen vragen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt, en we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Want dat bent u zo eeuwig waard, Heere, om gediend, om gevreesd, om geloofd en geëerd te worden door ons en onze kinderen. En zo willen we uw grote naam dankzeggen, Heere, voor alles wat u ook deze middag al hebt willen schenken. Dat u zo laag ook in ons midden hebt willen afdalen. En dat we zo getuigen mochten zijn van de bediening van de heilige doop. dat u toch, Heere, uw driemaal heilige naam met onuitwisbare inkt hebt willen schrijven op de voorhoofdjes ook van deze gedoopte kinderen. En Heere, dan smeken we het u met uw knecht, het gebed van uw knecht Daniël, wat we toch vinden in uw woord, dat uw knecht het eenmaal uitriep, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het om u zelfs wil. Want uw stad en uw volk zijn naar uw naam genoemd. En daar bidden wij u om, Heere, dat ook alles wat u zojuist zichtbaar hebt willen laten afbeelden door de heilige doop, dat het al jong, Heere, door uw genade in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering toch tot zijn vervulling mag komen, ook in de harten en levens van deze jonge kinderen. Opdat het werkelijk waar mag zijn, Heere, wat we hoorden in de dooptoespraak van uw oude knecht van eeuwen geleden, dat hij het zei, zullen die ogen van onze kinderen eenmaal de koning mogen aanschouwen, zal ook dit hoofdje eenmaal de erekroon mogen dragen om te eindigen in u. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heere, wil u dan zelf alles genadig uitwerken naar uw eigen belofte? En zou u daartoe deze ouders alles willen geven wat nodig is, ook in de opvoeding van hun kind of van hun kinderen? En Heere, dat deden we tegelijk ook voor alle andere ouders die in ons midden zijn. En voor degenen die geroepen zijn om kinderen te onderwijzen, misschien op school, in het onderwijs of bij de verenigingen. Heere, geef u toch telkens daarbij alles wat nodig is. Wijsheid, liefde, voorzichtigheid en ernst. En dat we zo geen ander verlangen hebben dan om ook door u gebruikt te worden als een middel in uw hand. Om voor de kinderen die u aan onze zorgen hebt toebetrouwd, toch een leidsman te mogen zijn tot u, de Heere Jezus Christus. En Heere, zou u zo zelf uw kerk willen bouwen, ook vanuit het opgroeiende geslacht, ook in het midden van de gemeente. En dan bidden we vanmiddag, Heer, ook voor de gezinnen en voor de moeders onder ons, die ook nieuw leven met zich mogen meedragen, dat mogen verwachten. Heere, wil u alles geven wat nodig is, ook bij het uitdragen van de zwangerschap. En wil u geven dat het ongeboren leven toch bij de voorduur mag worden opgedragen, ook aan uw genadetroon. En dat er zo ook biddend mag worden toegeleefd, ook naar de dag van de geboorte. En dat ook dat ongeboren leven het levenslicht mag aanschouwen, om hier in dit leven opnieuw geboren te worden. Want Heere, uw woord leert het ons toch, één keer geboren, dat is verloren. Maar twee keer geboren, dan zijn we wederom geboren. Dan zijn we door u verkoren van eeuwigheid. Heere, wat hebben we dat alle nodig, dat nieuwe leven door uw woord en geest gewerkt. Wil u ook daartoe deze middag dan uw woord en de bediening daarvan toch krachtig zegenen aan onze harten. Heren, we bidden ook voor hen die ook een dienst als deze als moeilijk ervaren, als het in ons leven niet tot een huwelijk kwam, of als de kinderzegen, als we die niet hebben ontvangen uit uw hand, of als die tot op dit ogenblik is uitgebleven. Och Heren, u weet ook in die wegen alles wat nodig is. En dan bidden we van u, zou u ook daarin nog willen verblijden met uw daden. Heere, u bent toch een wonderdoend God, maar dat u toch ook uw genade wilt geven, ook als uw weg daarin anders zou zijn. En dat u dan bovenal ook wilt vertroosten met en vanuit de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Zou u ook willen gedenken, Heere, wanneer wij in de opvoeding niet alleen zorg hebben voor eigen kinderen, maar ook voor adoptiekinderen of voor pleegkinderen. U weet ook, Heere, wat een taken dan ook op onze schouders rust en wat er ook dan van ons wordt gevraagd. Heere, wil u ook daarin helpen en uw zegen schenken. Zou u ook willen gedenken, als we er alleen voor staan, Heere, in het huwelijk, als onze man of onze vrouw niet meer bij ons is, of als ze nog wel bij elkaar zijn, maar als we geestelijk uit elkaar zijn gegroeid, en als we ook in de opvoeding het idee hebben dat we er helemaal alleen voor staan. Heere, wil u ook dan ondersteunen en sterken en alles geven wat nodig is. En dat we zo elkaar ook mogen opdragen aan de troon van uw genade. Heere, zou u op een ieder neer willen zien in gunst van boven en ons uw zegen willen schenken, ook als straks de bediening van uw woord mag plaatsvinden. Heere, kom u er zelf in mee, mag er een woord voor ons hart bij zijn, dat wij onderwijs mogen ontvangen voor onze zielen. En Heere, dat u het zo goed wilt maken met uzelf, dat uw nabijheid en uw tegenwoordigheid ook deze middag daarin mag worden opgemerkt. En dat u zo ook dit woord wilt gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbraak van het rijk van de vorst der duisternis. En dat u zo ook de bediening van het sacrament van de heilige doop zou willen zegenen. U kunt het gebruiken, Heere, ook tot versterking van het aangevochten en bestreden geloof van uw kinderen. En misschien was er wel iemand in ons midden die dat zo even ook heeft mogen ervaren. Toen u mocht zien op het water van de doop en dat u daar zoveel in gaf te zien. Dat er door het water van de doop heen gezien mocht worden op die wegwassende stroom van Christus bloed. En op de vastheid van uw verbond en woorden. O Heere, stel zo dan bediening van woord en sacrament ook deze dag toch tot eeuwige zegen. En dat alles zo zal zijn tot roem van uw genade. Dat het mag zijn tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. En tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. Heere, zie ons zo niet aan in onszelf. Maar in de Zoon van uw liefde. De Zoon van uw eeuwige welbehagen, de Heere Jezus Christus. Die gij altijd hoort. Gedenk u ons om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we nu met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 102. Psalm 102, het tiende vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. En ook het zestiende vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Dus het tiende en ook het zestiende vers van Psalm 102. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. In verband met de bediening van het heilige avondmaal is er aanstaande woensdagavond van 7:00 tot 7:30 censuur amorum in de consistorie. Daarna zal er om 7:45 in de grote zaal een bezinningsuur worden gehouden. De volgende week op de avondmaalzondag zijn er dan ook aangepaste kerktijden. De morgendienst begint dan om 12:00 en de middagdienst om 4:45. Tot zover al deze afkondigingen zingen we dan nu van Psalm 102, de versen 10 en 16. godsvrezen van vader Job. Dat schrijven we vanmiddag boven de preek. De godsvrezen van vader Job. En daar letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij de zegeningen van Job. Vervolgens letten we op de zorgen van Job. En als laatste staan we stil bij het offer van Job. Gemeente doophouders, we krijgen hier vanmiddag in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen een heel bijzonder inkijkje in het gezin van de godvrezende vader Job. Job die wij wellicht allemaal wel kennen vanwege het grote lijden wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. En over wiens persoon en ook over zijn godsdienstige opvoeding er hier in ons hoofdstuk hele mooie dingen worden verteld. De Bijbel spreekt heel sober over de afkomst van Job. Er wordt alleen maar vermeld dat hij afkomstig is uit het land Uz. Een land ergens buiten Israël en ja, geen van de verklaarders weet eigenlijk goed waar we dat moeten zoeken. En de meeste uitleggers die gaan ervan uit dat Job heeft geleefd in de tijd van de aartsvaders. Dus in de tijd zeg maar van Abraham, Isaac en Jacob. En dan is het heel opvallend. Zo weinig als de Bijbel ons vertelt over de afkomst van Job, zoveel wordt ons in dit gedeelte verteld over wie Job is. En dan niet over hoe hij over zichzelf denkt, wie hij is in eigen oog, maar wie Job mag zijn in Gods ogen. Nou, dan begrijpen we allemaal vanmiddag, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat alleen geeft de doorslag. Wij kunnen in eigen ogen soms nog heel wat verbeelden wat er zijn. We kunnen naar anderen toe onze stand ophouden. Maar de Heere die ziet altijd dwars door onze buitenkant heen naar waarheid in ons hart, in ons binnenste. En de Heere vergist zich ook nooit en zijn oordeel is wat dat betreft ook altijd waar en juist. Hij vergist zich niet. En nu lezen wij hier in dit eerste hoofdstuk van Job tot twee keer toe wie Job nou is in Gods ogen. Zowel in vers 1 als in vers 8 wordt dat genoemd en de Heere spreekt hier over mijn knecht Job. En er worden de vier dingen over Job gezegd. Hij is oprecht, hij is vroom, hij is godvrezend en hij wijkt van al het kwaad. Nou, als we dat zo vanmiddag op ons laten inwerken, gemeente, wat is dat een ontzettend rijk getuigenis? Is dat geen ontzaggelijk wonder dat dit vanmiddag hier zo van Job in de Bijbel mag staan opgetekend? Want wij beleiden toch allemaal op grond van onze catechismus dat een mens door de zonde van nature geneigd is tot alle kwaad. En onbekwaam is tot enig goed. En dat we zelfs geneigd zijn om God en onze naasten te haten. En diezelfde diepe en donkere tonen klonken vanmiddag ook in het doopsformulier. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Die zo niet in Gods rijk kunnen binnengaan. Tenzij wij van nieuws geboren worden. En gemeente, dat geldt natuurlijk van nature van Job ook. Dus als er hier in dit gedeelte vanmiddag staat, Job is oprecht, vroom, godvrezend, hij wijkt van alle kwaad. Dan is dat niet een vrucht van eigen akker, maar dan is dat een vrucht van Gods genade. Die genade van God die ons hart verandert en bekeert en vernieuwt. En dan zijn we eigenlijk terug bij de preek ook van vanmorgen. Toen het ging over het wonder van de wedergeboorte, over die nieuwgeboren kindertjes uit de Petrusbrief. Opnieuw geboren door woord en geest. En dat nieuwe leven dat werd zichtbaar in de vruchten. Nou, zo is dat hier bij Job ook. Hij is oprecht. Hij is een man uit één stuk, zouden we vandaag zeggen. En hij is vroom. Job heeft de Heere lief met heel zijn hart. Job die probeert niet een beetje te schipperen, de Heere wat en de wereld wat, zodat hij nog wat van twee walletjes kan mee eten. Nee, Job die heeft maar één verlangen, om God te dienen met een volkomen hart. Job, hij was vroom in de diepste betekenis van het woord. Dus niet zoals de fariseeën uit het Nieuwe Testament, hè, die deden vroom, maar Job was echt vroom. En hij zocht in alles om in Gods weg te gaan, om naar Gods wil te leven en om in Gods wegen te wandelen. Oprecht, vroom, Godvrezend, wijkend van het kwaad. En eigenlijk horen die vier woorden natuurlijk helemaal bij elkaar. En wie de Heere mag vrezen, die heeft niet alleen hele hoge en grote gedachten van God en maar kleine en lage gedachten van zichzelf. Maar die heeft er ook geen ander verlangen dan om in alles de Heere te bedoelen. En om voor God te leven, dan wil jij hem geen verdriet doen met je zonde. En dan leer je de zonde toch te haten en te laten om tot zijn eer te leven. En als we dan vanmiddag zo in de eerste gedachte stilstaan bij de zegeningen van Job, valt het u dan op, gemeente, dat Gods woord vanmiddag dan begint bij de belangrijkste zegen? Bij de geestelijke zegen, bij de eeuwige zegen. Wie Job nou door genade mag zijn in Gods oog. En pas nadat dat heeft geklonken, dan komen die andere zegeningen. De aardse zegeningen, de tijdelijke zegeningen, zijn kinderen en zijn bezit. En dat hier in deze volgorde zo staat geschreven, gemeente, dat houdt ons toch wel een spiegel voor. Valt me wel eens op als je in gesprek bent met iemand, zeker als het een eerste gesprek is. Het kan soms ook gebeuren in pastoraten dat je dan aan iemand vraagt, nou hoe is het of hoe gaat het? Dan is het soms heel veelzeggend in welke volgorde de antwoorden komen. En hoe vaak gebeurt dat dan niet precies in de omgekeerde volgorde dan zoals het hier staat? Voor Job dan de geestelijke zegeningen bovenaan. En daarna komen pas die aardse zegeningen, zijn werk en zijn gezin. Maar hoe vaak beginnen wij dan niet ons gesprek met het gezin en dat we vertellen wat we allemaal al hebben bereikt in dit leven en wat we allemaal doen in het dagelijks leven. En dat we vervolgens dan gaan spreken over het gezin als we dat mogen hebben, of over ons huwelijk. En dat het soms ook gebeurt dat die andere vraag wie we nou zijn in Gods oog helemaal niet aan de orde komt. En dat het wel lijkt alsof we daar helemaal niet over in zitten. Dan leren we vanmiddag, gemeente, van Job dat hier op de eerste plaats dient te staan. Eerst het verticale, eerst zijn omgang met God en pas daarna het horizontale. En als we dan kijken naar die andere zegeningen, dan valt er weer wat op. Want wat wordt er dan als eerste genoemd? Nou, niet Job zijn bezit. En niet zijn prachtige bedrijven, niet zijn vele geld. Maar dan noemen ze eerst de kinderzegen. De kinderzegen die Job zo rijk uit Gods hand had mogen ontvangen. Want ze hadden samen 7 jongens en 3 meisjes uit Gods hand gekregen. Job had een groot gezin. En wat voelde die Godvrezende vader Job zich daarin gezegend. Ik las van de week bij de voorbereiding van de preek nog een stukje van een collega die 7 kinderen mocht hebben. En hij schreef in dat stukje dat het wel eens gebeurde dat ze ergens waren met het gezin en alle kinderen waren mee en dat ze daar dan soms op werden aangesproken. Hij had de vraag wel eens gehad, hoe zijn al die kinderen van u? Horen die allemaal bij u? Of hij zegt, er gebeurt het soms dat we met de auto voor het stoplicht staan en de auto die naast ons ook moet stoppen. En dan zien we al die gezichten kijken, soms een vingertje erbij om al die kinderen bij ons in de auto te tellen. We werden er al nagekeken. Nou, Job had de 10 gemeenten. En van alle 10 was er voor Job er geen 1 te veel. En Job die mocht het zien zoals Gods woord het ons leert. Als ik denk aan Psalm 127 waar gesproken wordt over de beloning, de vrucht des buiks is een beloning en de kinderen zijn een erfdeel des Heren. En nadat dit aan de orde is geweest, dan pas wordt er hier in Job 1 gesproken over de aardse bezittingen en de verdere rijkdom van Job. Nou, en daar zou ook heel wat over te zeggen zijn, want Job was voor de begrippen in die dagen schatrijk. Job was een welvarende man, het was een rijke herdersvorst. Met ontzaglijk veel vee en ontzaglijk veel knechten. Er staat zelfs die man die was rijker dan al die van het oosten. Met andere woorden, Job overtrof hen allemaal. Hij was rijk gezegend in alle opzichten. Maar jongens en meisjes, onthoud het maar vanmiddag. Het belangrijkste, dat werd als eerste genoemd. Job grootste rijkdom, dat is niet zijn geld. En dat zijn ook niet zijn kinderen. Maar dat is zijn rijkdom in God. En dat is een rijkdom die je nooit meer kunt kwijtraken. Als je door Gods genade een erfgenaam mag zijn van het eeuwige leven. Een erfgenaam van de hemelse zaligheid. En al die andere rijkdom, dat is wat dat betreft eigenlijk heel betrekkelijk. En daar is Job ook achter gekomen toen hij op die ene dag van de allerrijkste, de allerarmste werd. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De zorgen van Job. Want we hebben net gehoord, gemeente, Job had een groot gezin. 10 kinderen uit Gods hand ontvangen. En wat moet dat voor deze vader tot zegen en tot vreugde zijn geweest, dat hij zo ook al die 10 kinderen heeft mogen zien opgroeien. En dat hij er ook getuige van heeft mogen zijn, dat ook al zijn kinderen de leeftijd ook van de volwassenheid hebben mogen bereiken. En als je dan zo die eerste versen hier leest van Job 1, dan krijg je toch wel de indruk dat er in dat gezin van Job een hele goede onderlinge band mocht zijn. Je krijgt zo de indruk dat die kinderen in hartelijke liefde en eensgezindheid en betrokkenheid op elkaar hun weg door het leven zijn gegaan. En dan vertelt het 4e vers ons dat die zonen van Job, als er dan soms een bepaalde gelegenheid zich voordeed, dat zij dan een maaltijd organiseerden, een feestmaaltijd. En dat kon bijvoorbeeld gebeuren als een van hen jarig was, of als de schapen waren geschoren, of als de oogst was binnengehaald. En dan maakten ze in een van de huizen van die zonen een feestmaaltijd. En dan zochten die zonen van Job elkaar op. En dan werden ook de 3 zussen uitgenodigd. En dan waren ze daar bij elkaar. En of Job zelf bij die maaltijden aanwezig is geweest, dat weten we niet. Nergens lezen we dat hij er wel is geweest. We lezen ook niet dat hij er niet is geweest. We lezen ook niet dat hij het zijn kinderen verboden heeft. Matthew Henry, hij zegt heel mooi, ze zullen hem vast wel hebben uitgenodigd. En als die kwam, dan zou die van hen allen de meest welkome gast zijn geweest. En de meeste uitleggers zeggen, nou, het was toch wel een goede zaak dat die kinderen van Job zo met elkaar omgingen. En wat moet dat ook voor vader Job tot vreugde zijn geweest. Dat die kinderen zo in liefde en in eensgezindheid met elkaar zijn omgegaan. En de Bijbel zegt het toch ook, 4 uur 4 dagen. Dus wat dat betreft een gepaste vreugde mag er zeker zijn. En tegelijk zien we ook in dit gedeelte dat vader Job zijn ogen niet heeft gesloten voor de gevaren die er zouden kunnen zijn. En in alles dan merken we hier dat we hier te doen hebben met een vader die zich heel nauw op zijn kinderen betrokken mocht weten. En uit eigen ervaring wist Job ook van de gevaren die de zomer op de loer konden liggen. En van de zonde die er leeft ook in ons aller hart. En daarom lezen we dan ook zo, aan het einde ook van de schriftlezing wat we hebben gelezen, dat Job toch wel enige reden had tot zorg. Want hij zegt, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En hoe moeten we dat zien, gemeente? Dan stel je voor dat de oogst weer was binnengehaald. En die kinderen van Job, die maakten dus weer een feestmaaltijd. Die zochten elkaar op. Sommige uitleggers denken wel dat het dan ook weer een dag of 7 kon duren. Net als bij een bruiloft. En dan stel ik me vanmiddag zo voor dat Job al die dagen lang in zijn gedachten de hele tijd bij dat feest, zeg maar, aanwezig is geweest. En dat Job het zichzelf heeft afgevraagd, hoe zou het nou gaan? Hoe zullen mijn kinderen daar nou bij elkaar zijn? En hoewel hij hen die vreugde echt wel van harte gunt, is er toch ook iets van zorg en vrees in zijn hart. Want hij zegt immers, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En waar Job aan denkt, dat noemt hij erbij. Want hij zegt, dat ze God gezegend hebben in hun hart. En wat betekent dat? Het is voor ons misschien een beetje verwarrend dat hier het woordje gezegend staat. Want dat woordje gezegend, ja, dat heeft voor ons natuurlijk een hele positieve klank. Wij brengen dat woordje zegenen niet zo gauw in verband met een zonde. Hoe zit dat? Dat woordje wat hier wordt gebruikt, dat heeft eigenlijk ook de betekenis van afscheid nemen. Of vaarwel zeggen. Iemand de rug toekeren. En zo wordt het later in vanzelf nog een keer gebruikt en ook in het volgende hoofdstuk. Als het gaat over de vrouw van Job, dan komt het ook in die betekenis terug. Want dan zegt de vrouw van Job tegen haar man, zegen God en sterf. Met andere woorden, neem toch alsjeblieft afscheid van die God, daar wil je toch niks mee te maken hebben. En wat denkt u? Waarom zou Job dat hier nu over zijn kinderen zeggen? Dat hij bang is dat ze God vergeten hebben. Of dat ze hem de rug zouden hebben toegekeerd. Iemand zegt, is dat niet een beetje achterdochtig van vader Job? Wil hij hier dan zijn kinderen vooraf al van allerlei kwaad beschuldigen? Nee, gemeente, dat niet. Maar vader Job is wel eerlijk. Vader Job, die kent zijn kinderen. En hij kent ook het hart van zijn kinderen, weet u waarom? Omdat hij door ontdekkende genade, door het ontdekkende licht van de Heilige Geest, ook zijn eigen hart had leren kennen. En dan kom je er toch achter dat er werkelijk waar geen zonde te bedenken is. Of de zaden, de kiemen daarvan, die liggen ook op de bodem van ons hart. En dan denk ik even aan die moeder uit dat gezin. En ze had haar dochter verboden om naar een of ander festival te gaan waar ze graag naartoe wilde. Ze zei, kind, jij hoort daar niet. En toen zei dat meisje tegen haar moeder, mam, vertrouwt u mij niet of zo? En toen gaf die moeder een heel mooi antwoord. Die moeder zei, kind, ik vertrouw mezelf niet. Ik vertrouw mijn eigen hart niet. En jij bent er een van mij, dus jij hebt hetzelfde hart. Voelt u? Zo is dat hier dus eigenlijk voor Job ook. Job zegt hier dus niet zomaar vanuit de hoogte, nou die kinderen van mij, die zouden dat nu nooit doen, want die zijn zo goed en zo keurig opgevoed. Nee, gemeente, Job heeft in zijn leven een hele ontdekkende les geleerd. Een hele verootmoedigende les, een hele confronterende les. En dat vertelt hij een paar hoofdstukken verder. In Job 14 kunt u dat lezen. Daar zegt Job, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Kijk, en daarom is Job er dus bang voor dat zijn kinderen misschien in hun hart afscheid nemen van God. Dat ze God vergeten. En dat hoeft nog niet eens heel godslasterlijk of heel opzettelijk te gebeuren. Maar dat zou bijvoorbeeld alleen al kunnen gebeuren door het opgaan in de feestvreugde. Want hoe snel kan ook een gepaste vreugde toch niet omslaan in de zonde? En hoe zegt Paulus het ook alweer, het zij dan dat gij eet of drinkt of iets anders doet, het doet het al tot eer van God. Kan hij er, om het zo te zeggen, bij zijn? Is het werkelijk tot zijn eer? Dus wat zien we hier vanmiddag, gemeente Job 1? Hier wordt vader Job ons getekend als een godvrezende, maar ook als een bewogen vader. Job is niet een tiran die zijn kinderen niks gunt. Of dat de kinderen van Job moeten zeggen, nou ja, van die vader van ons, we mogen ook nooit eens wat. En tegelijk is vader Job ook niet als Eli, die zijn kinderen nog niet eens zuur durfde aan te kijken om ze te bestraffen. Heel duidelijk zien we hier, gemeente, dat vader Job zijn kinderen niet laat lopen. En hij zegt ook niet, nou ja goed, ze zijn al volwassen geworden, dan moeten ze zelf maar weten wat ze doen. Het is mijn zorg niet meer. Of dat hij zich verontschuldigt. Ja, de kinderen willen wel eens wat, maar goed, ja, iedereen is toch jong geweest. Nee, gemeente. Weet u waar vader Job zo over in zit? Weet u wat vader Job nou zo zwaar op het hart ligt? O kind, als je God toch maar niet zult kwijtraken. O kind, als je God toch maar niet zult vergeten. En ik zei het al, uit eigen ervaring weet Job maar al te goed wat er allemaal leeft in het mensenhart. En waar ons hart van nature naartoe trekt en hoe de zonde zo op de loer kan liggen. En daar stelt Job zich niet boven. Job kent zichzelf en hij mag de Heere kennen. O Job, hij heeft de Heere zo van harte lief. En hoe gunt hij dat nou ook zo aan zijn kinderen? Want kijk, als vader kon Job zijn kinderen heel wat geven. Als ze de deur uitgingen, als ze bijvoorbeeld gingen trouwen, nou Job kon al die kinderen wel een eigen boerderij en een heleboel hectare land erbij geven. Want hij had genoeg geld en bezittingen in overvloed. Maar Job die besefte heel goed, als ze God vaarwel hebben gezegd, en als ze God zullen vergeten en zullen verlaten, ondanks al hun aardse bezit, dan zullen ze straatarm zijn. Diep ongelukkig, dan kunnen ze niet voor God verschijnen. Die kinderen van ons, ze hebben verzoening nodig. En dat brengt ons bij de laatste gedachte over het offer van Job. Maar voordat we daarbij stilstaan, willen we eerst met elkaar zingen van Psalm 5, het derde vers. En dan mag u tijdens dat zingen wel denken ook aan vader Job als we zingen. Ik zal door ijveren vuur aan het blaken, o Heere, bij het schemerend morgenlicht, mij stellen voor uw aangezicht, oprechte boezemzuchten slaken en biddend waken. Dan zien we in onze gedachten dus Job bij het altaar staan. Psalm 5, vers 3. de godsvrezen van vader Job. We hebben iets gehoord over de zegeningen van Job en over de zorgen van Job. En dan staan we tenslotte nog stil bij het offer van Job. En juist op dit punt, gemeente, in deze derde gedachte zien we hoe dat de godsvrezen van vader Job heel zijn leven heeft doortrokken. Het is bij vader Job dus absoluut niet zo dat hij wel allerlei mooie woorden spreekt, maar er ondertussen zelf er een heel ander leven op nahoudt. Dat zou heel kwalijk zijn. En bij Job zien we echt dat die godsvrezen heel zijn doen en laten stempelt het leven van alle dag. En dan denk ik even aan die aangrijpende uitspraak die ik eens hoorde van iemand die zei: een huichelaar is overal een christen, behalve in zijn gezin. Kunt u zich dat voorstellen? Een huichelaar is overal een christen, dus als hij buiten de deur is, in de kerk is en op zijn werk is, behalve in zijn gezin. Want vrouwen en kinderen maken hem heel de week mee, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat is dat aangrijpend? Net als bij die dominee die in het hele land zo goed bekend stond. En die overal een goede naam had, behalve in zijn eigen gezin. En zijn kinderen zeiden: ja, als pa op de preekstoel staat, dan is het een engel. Maar thuis is het een duivel. Je moet hem thuis eens zien, je moet hem thuis eens meemaken. Ontzaglijk, gemeente, als dat zo zou zijn. En zo is het in elk geval bij Job niet. Hier komt zijn oprechtheid aan het licht. En wat doet Job dan? Nou, als die maaltijden voorbij zijn, dan roept hij zijn kinderen bij zich, één voor één, die 7 jongens, die 3 meisjes, om ze te heiligen. Dat zal zeggen dat hij ze in die weg wil voorbereiden op het offer dat hij gaat brengen. U kunt dat allemaal in de oud-testamentische wetten terugvinden, dat je je altijd eerst moest reinigen om deel te kunnen nemen aan het offer. Had je een uiterlijke reiniging, je lichaam moest gewassen zijn, je kleding moest gewassen zijn. Maar bovenal was natuurlijk die innerlijke reiniging belangrijk. En dat ook je hart mocht worden voorbereid op het offer door ootmoed, door berouw, door bekering. En dat er iets van binnen werd beseft, ook van je eigen nood en armoede en schuld en onwaardigheid. En dat er, als het goed is, ook in het hart er iets mocht komen van een uitzien. En dat er iets werd beseft, ook van de noodzaak van het verzoenende bloed. En wat doet Job dan? Het is morgens nog heel vroeg. We zouden zeggen: voor dag en voor dauw. En Job, die gaat naar buiten, die gaat naar het altaar toe, om daar brandoffers te offeren. Hoeveel? Het staat er zo treffend, hè? Naar hun aller getal. Dus Job dacht niet van: nou, laat ik maar even 1 offertje brengen voor al die 10 kinderen tegelijk. Nee, voor elk kind afzonderlijk een offer naar hun aller getal. En ziet u hem zo dan in gedachten daarvan middag staan, gemeente Job, daar bij zijn huisaltaar als een echte priester in zijn gezin? En er wordt een offerdier geslacht en we zien hoe dat het bloed van het dier daar over het altaar vloeit. En dat bloed wat tot de hemel roept om verzoening, om vergeving: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En zo zoekt die godvrezende vader Job zijn kinderen aan de Heere toe te wijden, ze aan de Heere op te dragen, ze aan de Heere kwijt te raken. In de weg van het offer, in de weg van het gebed, opdat ook al die 10 kinderen de Heere zouden mogen kennen met hun hele hart, alle 10. Job zegt niet: ik hoop dat het voor 1 of 2 is. Dat zal een eeuwig wonder zijn als die boven mogen komen. En dat is ook een eeuwig wonder. Maar die andere 8 kunnen dat ook niet missen. En nu wij, gemeente. en doopouders en alle ouders, andere ouders in ons midden. En dit inkijkje wat we hier zo mogen krijgen in het gezin van Job, u begrijpt, dat houdt ons vanmiddag natuurlijk wel een spiegel voor. En vraag u zelf dan vanmiddag eens heel eerlijk af, ben ik nou als vader of ben ik als moeder, ben ik nou ook zo als Job? Of als ik niet getrouwd ben, of als we geen kinderen hebben ontvangen, mag ik dan ook iets van die gestalte van Job hebben, ook voor de kinderen van de familie, voor de kinderen van de gemeente? Mag ik zo ook als grootouders zijn voor mijn kleinkinderen? Weet u wat Calvijn zegt, gemeente? Calvijn maakt bij dit gedeelte een hele confronterende opmerking. Hij zegt, van zulke ouders zijn er nauwelijks één op de 100 te vinden. Dat is wat? Nauwelijks één op de 100. En dan zijn we vanmiddag hier bijna met een volle kerk bij elkaar. Ik weet niet precies hoeveel mensen er dan zijn, misschien wel meer dan 300. Maar gaan we uit van de definitie van Calvijn, dan zouden dat betekenen dat er dus 3 oude paren vanmiddag in ons midden zouden zijn, die door genade mogen lijken op Job. En u begrijpt wel, gemeente, wij hoeven daar vanmiddag niet voor elkaar in te vullen, maar stel u zelf wel die vraag. Ben ik door genade als Job? Wat is nou het belangrijkste wat je zoekt voor je kind? En natuurlijk, je mag het goede voor je kind zoeken. En hopen dat ze straks in gezondheid mogen opgroeien. En dat ze op school een beetje kunnen meekomen. En dat ze straks een plekje mogen krijgen in de maatschappij. Dat is allemaal best, gemeente, maar dat is toch niet het enige. Dat is toch niet het belangrijkste als ze het hier op aarde in dit leven maar goed hebben. Want dit leven hier op aarde, oh, dat kan zo gauw voorbij zijn. We zijn toch met onze kinderen op doorreis naar de eeuwigheid. Onze kinderen die moeten niet alleen hier op aarde het leven door, dat zal nog wel gaan, maar ze moeten ook het leven uit. En wat kunnen we dan vanmiddag veel leren van vader Job, gemeente? Want ik zie bij vader Job, Gods eer staat bovenaan. En de zaligheid van zijn kinderen, het zielenheil van zijn kinderen, dat weegt hem zo zwaar op het hart. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Hoort u dat? Job zegt dus niet eens dat het is gebeurd en dat ze hebben gezondigd en dat ze God hebben vergeten. Maar alleen al die mogelijkheid dat dat zou kunnen gebeurd zijn, dat dringt hem hier al tot het brengen van een offer. En laten we dan wat dat betreft maar niet te goed van onszelf en van onze kinderen denken, gemeente. Want wat Job hier zegt, misschien, dan moet ik u vanmiddag verkondigen in Genesis 3, is dat al gebeurd? Wij mogen dat woord misschien al weghalen. Wij en onze kinderen hebben God al vaarwel gezegd. Wij hebben God al verlaten. Wij hebben al afscheid genomen van God. Om nooit meer vanuit onszelf tot hem terug te keren. Nou, en dat heeft Job geweten. En dat heeft Job zo gedrongen om de Heere te zoeken. Om hem aan te lopen voor zijn nageslacht. En niet zomaar 1 keer, maar dat deed Job alle dagen opnieuw. En doopouders vanmiddag en alle andere ouders, heb je nou thuis net als Job ook zo'n altaar staan? Waar je niet alleen voor je kinderen, maar ook met je kinderen je knieën mag buigen. En dan bedoel ik natuurlijk een binnenkamer, niet letterlijk een altaar. Wij hoeven geen offers meer te brengen, net als Job bij een altaar waarvan het dierenbloed nog afstroomt. Want we mogen weten dat het bloed van het grote heilige offerlam Jezus Christus op Golgotha heeft gevloeid. En het is toch zijn bloed wat wij en onze kinderen nodig hebben tot vergeving, tot verzoening en tot reiniging van ons hart. En dat je zo elke dag in die binnenkamer te vinden bent. Om je kinderen net als Job één voor één aan de Heere op te dragen. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Ik denk aan die godvrezende oma die ik in sprak. En ze zei, dominee, mijn lijstje wordt steeds langer om te bidden. En ze bad dus niet in het algemeen, Heere, wil u gedenken aan al mijn kinderen, aan al mijn kleinkinderen. En dan ging ze naar het volgende gebedsonderwerp. Nee, net als Job. Job deed niet één offer voor 10 kinderen, hij bracht 10 offers. En zo zei die godvrezende oom, ik noem ze allemaal bij namen. En allemaal draag ik ze op met hun eigen nood. Job bad voor zijn kinderen en Job sprak ook met zijn kinderen. Wat is ook dat belangrijk, zeker ook bij het ouder worden. Neem ze even apart als dat kan. Dat deed Job ook. En weet u wat zo treffend is ook in deze geschiedenis? Die kinderen van Job die waren al lang volwassen. En hoe oud ze dan ook hier al mogen zijn. Maar er is er niet één geweest die zei tegen vader, ja pa, begeden nou alweer over. Nee gemeente, ze proefden de liefde. En ze proefden de gunning in het hart van vader Job. En ze merkten aan alles, bij vader is het echt. Vader heeft de Heere lief. En hij heeft ook het beste met ons voor. En als Job dus zo met zijn kinderen in gesprek was, dan hield hij niet een preek zomaar vanuit de hoogte. Maar dan nam hij ze mee naar het altaar. En dan knielden ze daar samen bij het altaar neer. En dan zeg ik het maar met de woorden van het doopformulier, om zich daar samen voor de Heere te verootmoedigen. En om een reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf te zoeken in Christus alleen. En wat denkt u gemeente? Zou de Heere dat niet willen zegenen? Als je net als vader Job in de weg van het gebed en van het offer je kinderen mag leren kwijtraken aan hem. Nee, er kan er nooit verwachting zijn op grond van iets in ons of in onze kinderen. Maar wel verwachting van de Heere. En van zijn woord. En van zijn belofte. Die hij ook deze middag zelfs nog weer verzegeld heeft in de doop. Dat het nou zijn liefste werk is om zondaren zalig te maken. En zo deed Job, gemeente. Al die dagen, totdat op die ene dag in zijn leven aanbrak, die zwarte dag waarop u kunt lezen aan het einde van Job 1. Die dag waarop al die 10 kinderen werden weggenomen. U kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. Wat een slag, gemeente. Wat een ontzaggelijke tijding. 10 kinderen, allemaal ineens in de eeuwigheid. Er zijn geen woorden voor. Hoe heilig en hoe ondoorgrondelijk zijn dan Gods wegen. En dan voelen wij misschien in ons hart de vraag wel bovenkomen, waar zouden die kinderen van Job nu? Maar we kunnen beter een andere vraag stellen. Waar zullen wij, ik, wij, onze kinderen, waar zullen wij de ogen opslaan als wij voor God moeten verschijnen? Wij weten niet, gemeente, wat het heeft uitgewerkt in het hart en leven van die 10 kinderen van Job. En daar zegt de Bijbel helemaal niks over. Daar ligt als het ware een sluier over, maar één ding weten we wel. Het was nog maar kort geleden dat ze met vader Job daar bij het altaar hadden gestaan. En die prediking van zonde en genade zichtbaar hadden mogen zien. En dan is het waar, wij worden natuurlijk niet zalig op grond van de gebeden van onze ouders. Je kunt alleen maar zalig worden op grond van het werk van Christus, die wel ouders wil gebruiken, om de kinderen ook tot de zaligmaker te leiden. En wat een voorrecht, jongens en meisjes, als je zo'n vader en moeder mag hebben die lijkt op vader Job. En je mag merken, vader en moeder, ze nemen me mee naar het altaar. En ze spreken met mij over het kruis van Christus. En wat arm als er thuis overal over gepraat kan worden. Behalve over het ene nodige. En de vreugde die er ligt in de dienst van de Heere. En ik weet wel, gemeente, dan blijven de kinderen natuurlijk ook zelf verantwoordelijk wel. Maar dan zal de Heere er ook op terugkomen. Ook op onze opvoeding, ook op onze ja-woorden. En dan zal het bloed van de kinderen van onze hand geëist worden. En zo was dat bij Job niet. En de kinderen van Job, die hoefden hun vader niet te beschuldigen. Pa, u hebt ons nooit de weg gewezen. U hebt ons ook nog nooit gewaarschuwd. Maar dat had Job wel gedaan. Hij had met zijn woorden gesproken. En zijn levenswandel had zijn woorden zichtbaar onderstreept. Hij had ze letterlijk meegenomen naar het altaar. En nu lag het voor henzelf. Maar laten wij dan niet rusten, gemeente. Voordat wij onszelf en de kinderen hebben mogen kwijtraken aan de Heere. Om zo op je knieën in de binnenkamer biddend werkzaam te zijn. Met die rijke belofte. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En zou het dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En dan denk ik even aan die vrouw uit de kerkgeschiedenis, Mary Winslow, de moeder van dominee Octavius Winslow. Zij had 10 kinderen van God ontvangen, net als Job. En die godsvrezende vrouw, ze zei, ik heb voor al mijn kinderen 2 keer barensnood gehad. De eerste keer om ze op de wereld te zetten. En de 2e keer opnieuw, geestelijke barensnood, opdat Christus in hun hart geboren zou worden. En zij mocht het geloven dat haar gezin met 10 kinderen straks hierboven, ongedeeld in de hemel, bij elkaar zou zijn. Wat zou dat groot zijn, als je zo straks niet alleen zelf voor die witte troon mag verschijnen, maar het ook dan mag zeggen, ziet, hier ben ik, Heere, en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen. Laten we dan nu samen nog danken en bidden. Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig en eerbiedig dank. Dat we zo ook vanmiddag hier nog weer in uw huis mochten samen zijn onder het geklank van uw woord. En bij het zichtbare evangelie. Als een 4 kinderen van de gemeente toch het teken en zegel van uw genade verband mocht ontvangen. Heere, gedenkt u deze kinderen, gedenkt u aan de ouders. Maar gedenk u ons alle, Heere. We hebben vanmiddag veel gehoord. Uit het leven van die Godvrezende Job, uw kind en uw knecht. O Heere, er is ons veel voorgehouden. Geef toch dat we daarmee ook tot onszelf zullen inkeren in de binnenkamer. Heere, schenkt u ons toch diezelfde Godsvrezen, die genade van u. Die het hart verandert en vernieuwt en bekeert. En dan kan het niet anders. Of dan zal dat zichtbaar zijn ook aan de buitenkant. Om Godvrezend door het leven te gaan, wijkend van alle kwaad. Maar Heere, dan hebben we toch ook geen ander verlangen. Als onze eigen ziel ons is gaan wegen, dat we dan ook het gewicht van de zielen van onze kinderen voelen, net als vader Job. Heer, hij stond er niet boven, hij kende zichzelf. Maar Job mocht ook weten van een toevlucht, Heere, van een plaats bij u. Om zijn kinderen bij het altaar te brengen en om ze daar toch ook biddend aan u op te dragen. Heere, dat wij net als vader Job diezelfde gestalte mogen kennen. Opdat die vrezen van uw naam ook onze gezinnen en onze huwelijken zou mogen stempelen. En de gezin ook in het midden van de gemeente mogen zijn, als kerkjes in het klein, waar de vrezen van uw naam en die verborgen omgang met u mag worden beoefend. O Heere, u bent toch de God van de huisgezinnen. U wilt toch juist ook werken in de lijn der geslachten. O Heere, verblijd dan zo met uw daden, dat u zelf zo toch uw naam wilt voortplanten van kind tot kind, ja zelfs tot aan het eind der dagen. Zo danken we u voor alles wat u gaf, dat we vanmiddag hier ook met velen bij elkaar mochten zijn. Als familie, als vrienden, als gemeenteleden, ook als bewoners van het verzorgingstehuis, waar ook een van de doopmoeders werkzaam mag zijn. Heere, we danken u voor alles wat u gaf. Zegent u uw woord aan onze harten. Laat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar dat het voor ons allen mag zijn als een kracht van u tot zaligheid. En dat voor een ieder die gelooft. Gedenkt u ons ook als gemeente als we een week van voorbereiding zijn ingegaan. Wil u zelf onze harten voor en toebereiden door uw Heilige Geest. En zo ook een gezegende week schenken. Wij vragen dat van u. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte nog met elkaar van Psalm 72, het 9e vers. Ook zal eeuw in en eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Dat is het 9e vers van Psalm 72. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.